Oké, nou, zoals ik al zei, we waren gebleven bij de zesde voorleiding. Daar wordt dus het vonnis geveld dat Jezus moet worden gekruisigd. En dan is het ongeveer 6 uur in de ochtend en dan lees ik Marcus 15. Marcus 15, en nogmaals, ik ga niet alle teksten lezen. Ik pak steeds even een treffende tekst die met die situatie te maken heeft. Want alle vier evangelieën, daar komen deze dingen allemaal aan de beurt, zeg maar. Marcus 15, vers 16 tot en met 20. 16 tot en met 20. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welk is het rechthuis, en riepen de ganse bende tezamen en deden hem een purperen mantel aan en een doornenkroon, gevlochten hebbende, zetten hem die op. En hier een purperen mantel, dat is een teken van keizerlijkheid. Die droegen purper of scharlaken, dat weten jullie ook van Openbaring 17. We hebben net ook al gelezen dat bij Herodes Antipas, bij de vijfde voorleiding, hebben ze ook al ter spotternij hem een mantel omgehangen. Of het nou dezezelfde mantel is die hij weer omkrijgt, of hij krijgt hier ook een mantel. Het is in ieder geval niet een heilige mantel die Jezus zelf droeg. Nee, die troepen van Herodes Antipas en de Romeinen, die bespotten de Heer die op die manier. En begon hem te groeten zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden, en sloegen zijn hoofd met een rietstok, en bespogen hem, en vallend op de knieën aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deze deden hem de purperen mantel af, en deden hem zijn eigen klederen aan, en leidden hem uit om hem te kruisigen. Dus hij krijgt zijn eigen kleren weer aan. En die ene katholieke Hollywoodfilm die ooit is gemaakt in de jaren 50, The Rope, waar de mensen die mantel allemaal krijgen, allemaal... Ik was een jaar of 10 toen ik die film heb gezien op de KRO. Dus vergeef me. Dus ik weet niet meer precies hoe het ging. Maar mensen die maakten bijzondere dingen mee als ze die mantel om hadden. Maar we weten naar de schriften dat het niet Jezus zijn kledingstuk was. Dus, nee, ik heb borrel allemaal anekdotes in mijn hoofd omhoog. Ik ga een stuk verder. Marcus. Dit was Marcus 15. Marcus 15, 16 tot en met 20. En het is dus nog woensdagochtend, de 15e Nissan. De 14e Nissan, vergeet alsjeblieft dat ik dit gezegd heb. De 14e Nissan, tussen 7 en 8 uur in de ochtend. Tussen 7 en 8 uur. Hij is aan de soldaten overgegeven. Dan ga ik nu Johannes 19 weer. Johannes 19. Johannes 19. Johannes 19, vers 17. En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Gogolta. En daar moet hij dus zijn kruis dragen naar Gogolta. En hij is daar tegen negenen. Johannes 19, vers 17. Woensdagochtend, de 14e Nissan, tegen 9 uur. 9 uur. Gogolta. Gogolta. En dan worden de voorbereidingen getroffen om hem te kruisigen. En dan pak ik met opzet even Marcus 15. Marcus 15. Marcus 15, vers 25. En het was de derde ure en ze kruisigden hem. Dus Jezus wordt gekruisigd en hier staat het in de Hebreeuwse tijd. Dus ik zei al vanochtend... En ik weet niet hoe jullie het vergaat, maar ik moet altijd heel goed, zeker als je moe bent, dan moet je altijd heel goed nadenken, want het is een hele andere manier van de klok benaderen. Bij de Joden had je een dag en je had een nacht. Een etmaal duurde van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's avonds. Dus als het 's avonds 6 uur is, dan begint die nieuwe dag. Voor ons is het vanavond nog zondag, maar voor hun is het om 6 uur alweer de maandag. En dan heb je dus een periode van 12 uren in de nacht en je hebt een periode van 12 uren in de dag. En dat valt vrij gelijk, zei ik al vanochtend. Ik ben zelf ooit een tijd in Marokko geweest en daar ging het rond 6 uur schemeren en 10 minuten later was het daar de nacht. En 's ochtends om 1 uur of 6 was het ook schemeren en dan was het weer licht. En daar heb je wel een klein beetje speling in met hè, want je ziet ook wel dat het gaat schemeren tegen vijven. Dat is ook afhankelijk van de seizoenen. Maar hier staat dus de derde uren. Hij werd gekruisigd op de derde uren in het Hebreeuws. En dat is 9 uur in de ochtend. Jezus wordt 9 uur 's ochtends, als je het ziet als dag, wordt hij gekruisigd. Excuus. 9 uur in de ochtend. En dat is dus de Hebreeuwse tijd. En laat ik hem gelijk even opschrijven. Marcus 15, 25, woensdagochtend, de 14e Nissan, 9 uur. Kruisiging. Hij was ervoor gruwelijk gemarteld. Al die details, hele belangrijke dingen, heb ik nou niet eens genoemd. Die martelingen logen er niet om. Het ging erom om mensen met zoveel mogelijk ellende en pijn zo lang mogelijk te laten lijden. Een kruisiging was ook bedoeld. Als je aan je armen hing, hè, je kreeg touwen om je armen en nagelen door je handen. Of je kreeg nagelen door je polsen en nog wat touwen om de boel te ondersteunen. Als ze je zo zouden ophangen, dan zou je al heel snel stikken. Omdat je gewoon geen lucht kan krijgen. Maar wat deden ze dan? Dan zetten ze je voeten op een dwarslatje. Of je voeten werden aan elkaar gespijt tegen de paal. En om, uit reflex, mensen willen gewoon hun leven rekken. Hè, bijvoorbeeld ook met de bombardementen van Hamburg in 1943. Daar hebben ze mensen gevonden bij de vuurstorm. Ontstond een orkaan van vuur met al die bombardementen van de geallieerden. Dat er bijvoorbeeld een heel klein kuiltje was in de grond en had iemand nog met zijn gezicht in het kuiltje gedrukt om maar die seconde nog lucht te kunnen krijgen. Nou, iemand die werd gekruisigd, die hing dan en die had ontzettend veel pijn in zijn voeten. En dan hing hij met zijn hele gewicht aan zijn armen en dan kon hij geen lucht krijgen. En dan toch met je voeten een beetje op de... Dan kon je weer lucht halen en er zijn wel situaties geweest dat mensen dan dagen daar konden hangen. Daarom hebben we vanochtend al gelezen dat tegen de tijd dat het 6 uur wordt op deze dag, dus naar Pasen toe gaat, hun Sabbat, dat mensen dan zeggen van nou, als ze nog leven moeten we hen de benen breken. Want als de benen zijn gebroken kunnen ze zich niet meer oprichten en dan gaan ze heel snel dood. Maar de Heer was al gestorven. Maar goed, de kruisiging is een van de gruwelijkste doodstraffen die ooit bedacht is door de mensheid. Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23, vers 44. Nou, hier zie je weer de situatie over tijdrekening van Hebreeuwen en ons. En dit is ook een situatie waar mensen die dat niet weten en daar geen rekening mee willen houden, denken dat er een fout staat in de Bijbel. We hebben net gelezen in Johannes 19 met de Griekse tijdrekening dat Jezus 's ochtends om 6 uur door de bevolking werd gezegd van kruisig hem. En wat staat hier? Want Jezus hangt nu aan het kruis. En het was omtrent de 6e uren en er werd duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. Dus van 12 uur 's middags tot 3 uur 's middags werd het in één keer donker. En dan zijn er mensen die dat niet weten en die zeggen, zie je wel, hier zie je ook 6e uren en Johannes 19 zie je ook 6e uren. Hier zie je dus een contradictie. Het zijn gewoon 4 verhalen door 4 mensen zomaar geschreven. En het is geen exacte wetenschap. Ja, waarom doet God het dan op deze manier? Nou, God wil dat je studeert. En als je het boek studeert, dan krijg je antwoorden. En zie je het niet meteen, bid erom, vraag om geduld en de Heer geeft je altijd een uitweg met de schrift. Als je maar een standaard hebt en niet denkt van, nou, nou moet ik die vertaling zien, dan moet ik die vertaling zien, dan moet ik maar de Hebreeuwse grondtekst erbij of de Griekse grondtekst. Nee, God heeft het woord van hem in jouw taal, het Nederlands, gegeven. En dan kun je de antwoorden vinden. Johannes 19 is 6e uren, gewoon heidentijd, hier gaat het om Hebreeuwse tijd. Maar eigenlijk veel wonderlijker is wat hier gebeurt. Het is gewoon 3 uur duisternis. Wat mensen volgens mij in paniek moet hebben gebracht. Want dat is niet normaal natuurlijk. 44, woensdag. Oh, de 14e Nissan. Donker. Van 12 tot 15 uur. En daar konden ze het mee doen. Lucas 23, vers 45, 46. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel der tempel scheurde middendoor. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dus op het moment dat hij ook sterft, dan scheurt ook dat grote gordijn, het voorhangsel in de tempel. Dat gebeurt op het moment dat hij sterft. Waarom kan ik dat zo zeggen? Omdat in de andere evangelie dat zo duidelijker staat. Maar omwille van de tijd mogen jullie dat zelf opzoeken. De Heer sterft dus, Lucas 23. Woensdag, de 14e Nissan. Dat moet mensen volgens mij heel irriteren, elke keer dat allemaal zo op. Om 15 uur. De Heer sterft. Het aardige is, we hebben vanmorgen gelezen in de wet in Exodus, dat als mensen het offerlam moesten bereiden voor het paasfeest, dan moest het tussen de beide avonden gebeuren. En dat gebeurde dus op de 14e, op die woensdag de 14e, overdag. Jezus sterft om 3 uur 's middags en dat was de normale, gebruikelijke tijd om het offerlam te offeren. Jezus is het ultieme offerlam en hij sterft op hetzelfde moment als op dat moment in Israël honderdduizenden lammeren worden geslacht. Matthäus 27. Matthäus 27. Matthäus 27, 50 tot 53. Kijk, wat ik nou nog heb overgeslagen, want ik had nog veel meer details over de kruisgang van Jezus kunnen vertellen. De 7 woorden die hij uit het kruis uitspreekt. En dat zijn allemaal aparte studies waard, vond ik. Ik dacht, het moet allemaal te kort door de bocht. Dit heb ik er wel even bij gedaan, 50 tot 53. En Jezus wederom met grote stem roepende gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Dus hier staat, vele heiligen uit het Oude Testament die gestorven waren, die werden opgewekt. Maar ze werden pas gezien na de opstanding van Jezus. En Jezus staat pas op zaterdagavond na 6 uur. Dus zaterdagavond of zondag moeten die mensen zijn verschenen, die ontslapen heiligen, letterlijk als zombies, zeg maar, om het maar even zo plat te zeggen, aan de mensen. Want het staat hier. Nadat hij is opgestaan. Maar op het moment dat hij sterft, dan, omdat de Heer het hier zo schrijft, zijn ze dus al ontwaakt. Maar ja, goed, dan moeten ze wachten, want hun zielen hebben in de schoot van Abraham gezeten. En pas als de eersteling naar de hemel gaat, dan neemt hij al de zielen mee. Maar goed. Dat was Matthäus 27. 27, 5 tot 53. En dat gebeurt dus na 3 uur van die woensdag. De 14e Nissan. Na 15 uur. Heiligen opgewekt. Maar ze verschijnen pas in de stad nadat hij uit de dood is opgestaan. Opgewekt. Oké. Okay.
En dat dan alleen Joden?
Dat waren op dat moment. Het is in Jeruzalem, dus dat zullen uitsluitend Joodse heiligen zijn geweest, denk ik. Er zijn wel niet-Joden heilig, als heiligen natuurlijk gestorven in het Oude Testament. Want voor Abraham heb je nog niet de uitverkiezing van het Joodse volk, of voor de wet van Mozes. En iedereen die geloofde in God werd er tot rechtvaardigheid gerekend. Maar hier gaat het over in die stad Jeruzalem zelf. Volgende stap, Johannes 19. Johannes 19. En daar zijn we vanochtend mee begonnen. Johannes 19, om maar te duiden dat dat hele verhaal van Goede Vrijdag en dat Jezus dan 3 dagen dood was en dat met schuld van de katholieke kerk men toen bedacht heeft. We lezen over de Sabbat, dat omdat de Sabbat eraan komt, hebben ze heel snel Jezus begraven En toen heeft hij 3 dagen is hij dood geweest. En dat is natuurlijk niet letterlijk, want hij staat op zondag al weer op met Pasen. Maar dan moet je het maar zo zien. Je hebt een vrijdag, je hebt een zaterdag, je hebt een zondag. Het handelt zich om 3 dagen en dat moeten die 3 dagen zijn. Dat is eigenlijk de meest geaccepteerde uitleg in de meeste kerken. Maar liever denk je er maar niet te veel over na als je hierin wil geloven. En alle andere mensen die er niet aan willen geloven, maar gewoon aan een kerkelijke traditie doen, die zeggen gewoon van ja joh, je moet het niet al te letterlijk nemen. Het is gewoon folklore. Het is geen echte geschiedenis. In allerlei gradaties wordt dat gezegd. Maar als je kijkt in Johannes 19 vers 31, Jezus hangt aan de kruis en hij is gestorven. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat. En die Sabbat is dit, in dit geval het Pasen, het Paassabbat, na 6 uur op woensdagavond. Terwijl het de voorbereiding was, en die voorbereiding is, op dat moment zijn ze al die offerlam aan het slachten. Want die dag, de Sabbat, was groot. Het is niet een doorsnee zaterdagse Sabbat, het is een grote Sabbat. Dat hebben we in Exodus gelezen allemaal. Baarde Pilatus dat hun benen zouden gebroken en ze weggenomen worden. En de krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen de eerste en des anderen die met hem gekruist waren. Maar de komende tot Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Zodat inderdaad die profetie uitkomt dat hij ongeschonden in het graf zou komen. Hij was al gestorven. Eerlijk gezegd, als je ook ziet wat hij allemaal heeft moeten meemaken, het was al een wonder, een menselijke wijze, dat hij nog bij het kruis is gekomen. Want het is niet te zuinig hoe mensen werden gemarteld en de Heer zeker ook. Dus Johannes 19. Nou, dat is dus door heel veel kerken fout opgevat. Maar het gaat hier niet om een zaterdagse Sabbat. Het gaat hier om het Paschafeest, wat als een Sabbat moet worden behandeld. Men mag op de Sabbat niet werken. Dus zeker niet doden van het kruis afnemen om te begraven. Dus, woensdag. De 14e Nissan. Voor 6 uur. Want op 6 uur breekt van hen de nieuwe dag aan. En Heer sterft voor Pasen. Pesach. Of het Pascha. Nou. Johannes 19. Ik ga naar vers 38. En daarna, Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, in Johannes 3, brengende een mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden gewicht. Ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken met de specerijen gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof en in de hof een nieuw graf in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden overmits het graf nabij was. Dus, kun je zien hoe snel dit allemaal gaat? He, dus de dinsdagavond, dan is hij nog met zijn discipel aan het eten. En hij zegt van, ik had wel graag mee willen doen aan het Pascha. Maar ik zal er niet bij zijn, pas weer in het Koninkrijk Gods. Ze eten met elkaar, ze gaan het hof van Gethsemane. Hij bidt daar tot de Heer, zijn discipelen vallen in slaap. Om 12 uur worden ze gearresteerd, of hij dan. Petrus die nacht bij al die verhoren. Er zijn 6 voorleidingen die zeg maar van 1 uur s'nachts tot 6 uur s'ochtends gebeuren. Met een bloedgang. Want het is allemaal in dat centrum van Jeruzalem, waar die Herodes Antipas woont. Daar heeft hij zijn paleis in Jeruzalem. Waar de tempel zit met al die fariseërs en dat gerechtshof van die Romeinen. In een aantal uren wordt dat erdoor gejast, want ze willen van hem af. Ze willen af van die man die op zaterdag nog door de hele bevolking werd toegejuicht met palmtakken van, hier is onze koning. En die komt op een ezel binnenrijden. En dan op die dag heb je dus die kruisiging. En hij wordt gemarteld, hij wordt daar vermoord, hij sterft. En voor 6 uur wil men er van af zijn. Dus hij wordt dan begraven in Johannes 19. 19, 38, 42. Nog steeds de 14e Nissan. voor 6 uur begrafenis. En dan gaan we naar Matteüs 27. Matteüs 27. De Heer ligt in het graf. Matteüs 27, vers 62 tot en met 66. Het is nu woensdagavond geworden. In onze taal. Het is 6 uur geweest. Voor de Joden is het dan donderdag, de Pascha. En als je leest in vers 62, des anderen daags, dus de nacht is weer voorbij, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende, Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Dus, kun je nog herinneren, vanochtend, ze wilden niet in het gerechtshof komen, want ze wilden niet besmet worden met zonde, omdat ze mee wilden doen aan het paasfeest. Toch zien ze er geen benen in om een dag daarna op het paasfeest nog even bij Pilatus langs te gaan om even wat dingen te regelen. Want we moeten niet hebben dat we straks toestanden krijgen dat die discipelen van die Jezus hebben geroofd en dat mensen denken dat hij echt is opgestaan. Hier wordt gewoon weer politiek bedreven. Dus dan kan je zien hoe schijnheilig het hele fariseerdom was, hoe religie is. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk, hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hun lieden, gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerde het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. Dus de fariseërs die hadden inderdaad hun eigen militie, hun eigen leger. En die mochten ze van Pilatus gebruiken om het graf te bewaken. Dus de Heer ligt in het graf. En dit speelt zich af op de 15e Nissan. Deze tekst uit Matteüs 27, 62 tot en met 66. Ja, excuus mensen. Dit is dus de donderdag, de 15e Nissan. Het is nu Pascha. En de Heer is nu 3 dagen in het graf. Van woensdagavond 6 uur heb je dan de 15e, de 16e. Dat is al het gamma wat wij nu Goede Vrijdag noemen. En dan de 17e Nissan, dat is dan de zaterdag. En de zaterdagavond 6 uur begint de 18e Nissan. Dus tot zaterdag 6 uur. En dan heb je de 18e Nissan. 3 dagen, exact 3 dagen. Woensdag op donderdag, donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag. 3 dagen in het graf. De Heer is in het graf, Matteüs 28, vers 1 tot en met 4. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren, nederdalend uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. Van de deur mist in valse manuscripten. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Dus hier komen de vrouwen, die komen hier dus op die 18e Nissan. En dat zal ergens rond 5 uur in de ochtend zijn geweest. De Heer is zaterdagavond weer opgestaan. Maar in de ochtend, want dat lezen we hier dus net, laat na de Sabbat, als het begon te lichten, en het begint pas te lichten op dat moment om 1:05 in de ochtend, dan wordt de steen weggerold. Dus, ik zei net, Matteüs 18...
28.
Ja, dank u, 28. Is toch wat het geheugen. 1 tot met 4. Dat is dus de 18e... handschrift, 18e Nissan, zondagochtend. Rond 5 uur in de ochtend. En het graf is geopend. Graf open. En de Heer is opgestaan. En we weten wat er in tussentijd is gebeurd. Hij heeft de straf gedragen voor de mensheid aan het kruis. Hij is naar de hel gegaan. Hij is over de grote kloof gegaan naar de schoot van Abraham. En uiteindelijk, als hij dus zo opstaat, neemt hij alle heiligen mee naar de derde hemel, waar ze nu nog altijd wonen. En hij zal dan straks aan mensen verschijnen. Dan zegt hij eerst nog, Maria, raak me niet aan, want ik ben nog niet tot mijn vader geweest. Want hij moet nog een vernieuwd lichaam krijgen, zoals wij ooit straks ook een vernieuwd lichaam zullen krijgen. Ik kijk even naar de tijd. Kom je nou in de volgende situatie terecht. Hij verschijnt een aantal malen aan meer dan 500 mensen. En dat is ook weer een zoekplaatje door de vier evangelie heen en Handelingen. En 1 Korinthe 15. En ik stel eigenlijk voor om dat volgende week dan helemaal, dat is een mooi onderwerp, dan helemaal uit te gaan pluizen. Maar we mogen weten dat naar de schriften dus de Heer vanaf de zesde dag voor de kruisiging, tot de kruisiging en de opstanding, dat je al die teksten, als je het één keer op een rijtje hebt, er staat steeds duidelijk aangegeven wat er aan de hand is en wanneer. En dat spreekt zich niet tegen. De Heer is gekruisigd, is opgestaan uit de dood. Er is geen fout in de chronologie. Er zijn niet evangelieteksten waarvan je moet denken, hoe moet ik dit nou weer duiden? Waar moet ik nou voor kiezen? En, nou goed, dat wou ik in eerste plaats vandaag hier jullie duidelijk maken. Tot zover dus.